Ну, я был немножко зол.
Ich war ein bisschen boss.
Я занимался в России оппозиционной политикой.
Ich war in Russland basically mit Oppositionspolitik.
И тут мне говорят, что я попал под какие-то санкции.
And plötzlich wurde
mir geworden.
Ingeschreven dat ik dan dat er sancties op mij van toepassing zijn. Natuurlijk raakte mij dat.
Als Rusland in 2022 Oekraïne binnenvalt, worden vrij snel daarna wereldwijd sancties tegen het land ingesteld. Ook in Nederland volgt wetgeving die banken verbiedt betalingsverkeer toe te staan van personen en organisaties op die sanctielijst. Hoe ver kan de Nederlandse bank dan gaan zonder dat het individuele burgers nodeloos hard raakt en er zelfs sprake is van discriminatie? Je luistert naar Het Oordeel. Een podcast van het College voor de Rechten van de Mens, waarin we maandelijks een discriminatiezaak behandelen. Met in deze aflevering: mag een bank Russische transacties weigeren?
Ik ben Tim, ik ben onderzoeker en beleidsadviseur hier voor het College voor de Rechten van de Mens. En ik focus me onder andere afgelopen jaren op thema's als non-discriminatie en dan specifiek discriminatie in de financiële dienstverlening. Het is inderdaad een probleem wat we nu al zo'n 3-4 jaar, ik denk al vrij hoog op de agenda staat voor veel andere organisaties. Ook omdat we zien dat bijvoorbeeld ervaren discriminatie relatief hoog is onder mensen die... Dat iets te maken heeft met financiële dienstverlening. Alexander woont hier in Nederland en komt oorspronkelijk uit Rusland. Heeft daar ook nog steeds familie zitten. En zoals iedereen weet zijn er al jaren nu vrij veel sancties tegen Rusland. En dat betekent ook dat dus het grootste deel van het betalingsverkeer met Rusland bijna onmogelijk is. En toch wil hij soms geld kunnen ontvangen van familie. En op een gegeven moment merkt de bank op dat hij een transactie van een Portugese bank krijgt. En daar zit een soort... Iedere transactie heeft een speciale code die iets zegt over waar de afzender woont. En in dit geval was de code RU, wat staat voor Rusland. En dat ging dus bij de ontvangende bank, de Volksbank. Daar gingen bellen af. En die wilden eigenlijk begrijpen van hoe zit dit in elkaar. Toen hebben ze in eerste instantie ook die transactie geweigerd. Dus dat geld is nooit op de bankrekening van Alexander beland.
Het is het voorjaar van 2024 als Alexander bericht krijgt van de weigering van de transactie naar zijn bankrekening. Tim vertelt verder.
Toen een maand later heeft hij op dezelfde weg opnieuw geld proberen te ontvangen via die Portugese bank. Dat is toen ook stopgezet. Vervolgens hebben ze hem vragen gesteld van oké, waar komt dat geld vandaan? Wie stuurt je dat? En toen heeft hij gezegd, ik heb het van familieleden ofwel vrienden van familieleden ontvangen. Ik heb het nodig om bijvoorbeeld NS-abonnementen te kunnen betalen.
Stopt die bank alle transacties die vanuit Rusland komen? In ieder geval toen de tijd, 2024?
Toen de tijd denk ik dat ze in de praktijk zo voorzichtig waren dat... Bijna, als het niet alles is, bijna alles.
Gewoon return afzender en...
Ik weet niet of het automatisch dat alle banken op deze manier deden. Maar we hebben eerder oordelen ontvangen ook van mensen die vonden dat ze dus met een Russische achtergrond... die vonden dat ze gediscrimineerd waren omdat ze geen betaling konden ontvangen.
Ja.
Technisch gezien is Alexander hier in Nederland klant bij de SNS-bank. Omdat deze onderdeel is van de Volksbank... Is dat de partij die tijdens deze zitting verantwoording moet afleggen?
Ik kan me voorstellen dat Alexander dan in eerste instantie een poging doet... om de telefoon op te pakken en de klantenservice van SNS te bellen. Heeft hij een poging gedaan om zo'n klacht dan kenbaar te maken?
Hij heeft op een gegeven moment niet lang na die eerste transactie uit mijn hoofd... is geweigerd. Heeft hij gezegd, ik denk dat ik gediscrimineerd ben op grond van mijn nationaliteit. En toen heeft de bank een hele uitgebreide... reactie gestuurd.
Alexander stapt naar het College voor de Rechten van de Mens voor een beoordeling. omdat hij, naar eigen inschatting, gediscrimineerd wordt op basis van zijn nationaliteit.
Goedemiddag.
Ruim een jaar na de gebeurtenissen start de zitting in Utrecht.
Goedemiddag nogmaals. Welkom bij het College voor de Rechten van de Mens. Neemt u rustig plaats. Ik zie dat niet iedereen nog heeft uitgepakt.
In eerste instantie kom je aan in onze hal. En aan de ene kant heb je dan een tafel voor de verweerder. Aan de andere kant heb je de tafel voor de verzoeker. In dit geval verzoeker is Alexander, verweerder de Volksbank. En de raadkamer, dus dat zijn de collegeleden en de secretaris, die zitten dan al klaar. Die hebben alles goed voorbesproken. En het ziet er een klein beetje uit als een mini-rechtszaal, zou je kunnen zeggen. Waarbij aan de ene kant de verweerder gaat zitten, aan de andere kant de verzoeker. Die praten alle twee tegen de voorzitter, tegen de collegeleden. En daarachter heb je nog ruimte voor bezoekers.
Als de partij die het verzoek doet tot een oordeel van het college, is Alexander naar de zitting gekomen, samen met een tolk Russisch-Nederlands. Namens de Volksbank, de verwerende partij, zijn drie mensen aanwezig. Twee juridisch medewerkers en iemand die concreet werkt met de afhandeling van sanctiemeldingen. Je hoort eerst Alexander.
Ik wil graag het beleid van de bank wijzigen.
Dat is het doel wat u hoopt te bereiken als zou komen vast te staan dat er is gediscrimineerd.
Ja, zeker.
Ja. Okay.
Ook de bank wordt om een eerste reactie gevraagd. Deze stemmen mogen we niet laten horen in deze podcast.
Ja, dus wat zeggen ze daarover? Want zijn afkomst is Russisch.
Ja.
Maar ze zeggen dat is dan niet de reden dat we het stoppen. Het is puur de transactie die uit Rusland komt.
Exact.
Vat ik dat wel goed samen?
Exact. Ja, en dat is best wel een cruciaal verschil. Ook vanuit discriminatie. Maar dat betekent niet dat er geen discriminatie heeft plaatsgevonden natuurlijk.
Oké, waarom niet? Want dat verschil was er natuurlijk wel.
Ja, zeker. Dus in dit geval, het grote verschil is dat als zij zouden zeggen, nee, we kijken gewoon naar alle Russische nationaliteiten. En daar gaan we automatisch weigeren alle transacties. Even een extreem voorbeeld. Dat zou betekenen dat het zogenaamd direct onderscheid wordt gemaakt. En dat is in principe gewoon verboden, tenzij er een hele expliciete wettelijke uitzondering voor is. In dit geval is die uitzondering er niet. Dus daar leek de bank zich ook bewust van. Dat ze in ieder geval moesten aantonen dat dit niet het geval was. Dan vervolgens is wat er dus daadwerkelijk is gebeurd. Is dat zij op basis van een landcode zien dat iemand woonachtig is in Rusland. Dus ze kijken naar het adres, het woonadres. Maar je kan natuurlijk wel
de verzender van de transactie.
Exact, van de verzender van de transactie. Maar daar kan je natuurlijk wel van uitgaan dat als ik kijk wie heeft een Russisch woonadres, dat ik met name mensen met een Russische achtergrond daarmee ga selecteren en mogelijk benadelen. Dus op het moment dat het duidelijk is dat ondanks dat iets relatief neutraal kan zijn, namelijk woonadres, kan het wel betekenen dat we mensen met een bepaalde achtergrond veel vaker raken daarmee. En dan hebben we het over indirect onderscheid in dit geval.
Ik was een beetje boos. Ik was in Rusland bezig met oppositiepolitiek. En plotseling wordt me gewoon ingewreven dat ik dan dat er sancties op mij van toepassing zijn. Natuurlijk raakte mij dat.
Oké, dus u heeft het gevoel, ook in het dossier, u heeft heel erg het gevoel dat u persoonlijk eigenlijk, of tenminste dat van uw persoon wordt gezegd dat u op een sanctielijst zou staan en dat dat de reden is dat er geen betalingen aan u kan worden gedaan.
Ja, alsof er jegens mij sancties golden. Ja.
Alexander denkt dat er meer aan de hand is. Hij gaat ervan uit dat de geweigerde transacties een gevolg zijn van de bank die hem sowieso al vanwege zijn nationaliteit in de gaten hield.
Meer in het algemeen, wat wij in uw verzoekschrift lezen, is dat u heel erg het idee heeft dat zowel die weigeringen als het cliëntenonderzoek, dat het gevolg is van uw Russische nationaliteit en die van uw familie en vrienden. Kunt u misschien uitleggen waarom u dat idee heeft?
Het komt omdat zelfs in de brief van de bank beroep op de sancties werd gedaan. En daarom is dat gevoel bij mij ontstaan.
Oké, dus u zegt in de brieven wordt er verwezen naar allerlei sancties die tegen Rusland zijn opgelegd. En dat is de reden waarom u denkt dat uw nationaliteit een rol moet hebben gespeeld. Klopt dat?
Kijk, ze hebben daar een hoop sancties genoemd, maar geen enkele sanctie heeft betrekking op mij.
Oké.
Ik kan me voorstellen dat de Volksbank dan zoiets zegt van... dit is nou eenmaal door de overheid opgelegd. Sancties, Rusland, we moeten streng zijn. Was dat het geval? Zeiden ze dat?
Ja, dat is wat we vaak horen in dit soort zaken.
Dan houdt het toch ook op een gegeven moment op? Dan moet je naar de overheid stappen om daar te kijken... mogen die sancties wel of is het niet zo simpel?
Nee, zo simpel is het niet. Okay, nee. Want je ziet ook toch, ondanks dat het sanctiebeleid heel helder is... namelijk niemand die op de sanctielijst staat... maar bijvoorbeeld ook voor Rusland geldt dat ook voor allerlei sectoren... Die mogen op de een of andere manier meedoen aan het Nederlandse vertaalverkeer. Als het ware. Dus daar moeten ze heel actief op controleren. Maar hoe je controleert en wanneer je precies wel ja of nee zegt... tegen een specifieke transactie, zoals deze in Alexanders geval... daar is nog wel degelijk ruimte voor bij de bank. Want er staat nergens in de wet... niemand uit Rusland mag geld sturen naar Nederland.
Dus dat is toch wel de interpretatie van de Volksbank zelf?
Ja, ook omdat in dit geval het sanctiepakket tegen Rusland zo complex is en zo groot... dat het heel moeilijk zou zijn om alles op losse regeltjes steeds maar te bekijken.
Ja.
En dat geeft een bank ook wel echt eerlijk aan in dit geval. Ja.
De Volksbank zegt verplicht te zijn om zich te houden aan de Wet Financieel Toezicht... Daarin moeten ze bij klanten persoonsgegevens bijhouden waar ook de nationaliteit bij staat. Deze kunnen ze dus zien, maar dit wordt naar eigen zeggen expliciet niet meegenomen in een risicoafweging voor de klant. Dit is tevens de reden dat het klantacceptatieproces geen problemen voor Alexander opleverde toen hij een aantal jaren voor klant werd bij de bank. De screening bij transacties is daarin volgens de bank echt een ander proces. Het zogenoemde klantprofiel heeft geen rol bij hoe de screening is ingericht. Een belangrijk onderscheid.
Omdat je anders eigenlijk heel snel de suggestie zou wekken... dat hij onderzocht wordt omdat hij een Russische nationaliteit heeft. Ja. Zonder dat hij op dat moment iets verdachts per se deed... vanuit de sanctiewetgeving gezien dan. En dat een bank is zich natuurlijk bewust van de gevoeligheid die daar zit.
En dus zegt de bank in dit geval echt alleen te kijken... naar de transacties die op zichzelf verdacht zijn. Om die vervolgens naast de sancties van de overheid te houden. En die landelijke sancties rond geldverkeer uit Rusland zijn niet altijd even simpel.
Nee, dat proberen ze wel zo gericht mogelijk te doen. Ook omdat je bijvoorbeeld kijkt van wie zijn er precies verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden bijvoorbeeld. Of welke sectoren spelen nou echt een cruciale rol. Er staan natuurlijk hoge politieke leiders, die staan allemaal op de lijst. Maar en dat betekent dus dat in de praktijk betalingsverkeer nauwelijks mogelijk is. Bijvoorbeeld heel veel financiële instellingen, dus ook Russische banken, staan ook op die lijst. Dus via daar kan je al helemaal geen geld meer sturen.
Ja.
Maar nog steeds betalingsverkeer tussen personen.
Het gewone burgerverkeer moet
gewoon. Gewone burgerverkeer, zoals met familieleden die in Rusland zitten, is niet per definitie verboden.
Niet verboden, maar wel reden tot onderzoek wanneer in april 2024 de bank in de code van een transactie ziet dat de bron van een geldbedrag Rusland is. In die tijd handhaaft de bank de maatregel dat al het bankverkeer uit Rusland, dus ook indirect, wordt onderschept en onderzocht. Zo kent de bank een aantal landen waarop een verhoogd risico zit. Hier staat bijvoorbeeld ook een land als Noord-Korea op. Mede door de ingestelde sancties van de overheid... vindt de bank in 2024 de risico's vanuit Rusland te hoog. In die zin is het beleid van de bank in 2024 strenger dan de wet voorschrijft. Al zag de bank wel dat meer Nederlandse banken de maatregelen in die tijd zo uitvoerden.
Nou... Een hele interessante vraagstuk eigenlijk, en dat zit wel echt aan de kern van dit oordeel, is dat de bank niet zo heel goed kon uitleggen dat ze ten tijde van deze transacties veel strenger sanctiebeleid voerde dan nu.
Ja, er is iets in veranderd in de jaar.
Precies.
In het jaar, blijkbaar.
Ja, ja. En dat niet lag aan dat eigenlijk die transacties toen te streng werden beoordeeld, werd niet helemaal, dat konden ze niet echt hard maken. Dus dat betekent, eigenlijk hebben ze gewoon daarmee impliciet voor mijn gevoel toegegeven dat...
Ze te kort door de bocht gingen, streng zijn geweest.
Exact. Dus dat ze eigenlijk te snel hebben gezegd van Rusland, zijn we bang voor? Nee, laten we maar niet doen. In plaats van even toch nog kijken, heeft dit niet misschien te maken met een uitzondering, namelijk iemand die gewoon geld van zijn familie ontvangt.
Ja.
Wat we niet per definitie hoeven te verbieden. Het is niet via een Russische bank gestuurd of iets dergelijks. Dus nou, hebben wij überhaupt wel genoeg grond om dit te verbieden? En dat het lijkt erop alsof ze wel toegaven dat ze als ze het nu zouden moeten beoordelen, dat ze het anders zouden doen.
Ja.
Waarbij ze eigenlijk al aangeven dat ze, nou, dat Alexander in dit geval misschien wel te veel benadeeld is destijds, ja, zonder goede redenen. Tijdens de zitting gaf de Volksbank wel het idee dat ze het ook deden omdat het makkelijker was op deze manier. Dus eigenlijk vanwege dat hele complexe pakket dat ze maar dachten van, nou, laten we dan maar zo veilig mogelijk zijn. En tegelijkertijd ook wat efficiënter voor henzelf natuurlijk. Makkelijker, sneller voor henzelf. Om gewoon zoveel mogelijk mensen eigenlijk te weigeren. Zonder heel goed onderzoek te doen. Want daarvoor moet je natuurlijk allemaal vragen stellen. Moet je vervolgens nog misschien kunnen verifiëren. En dat gaat uiteindelijk om veel transacties. Dus ze hebben daar eigenlijk een makkelijke weg gekozen.
Ja.
Ja. Ik heb zelf ook wel eens vragen ontvangen, wat ik heel indringend vond.
Door de bank op jouw transacties, ja.
En dat ze alles wilden weten van de persoon waar dat geld naartoe ging. En dat vond ik al heel lastig. Ook omdat ze vrij onduidelijk waren over wat ze dan precies willen en waarom.
Ja.
En ik denk ook in dit geval dat het vrij snel... Ik kan me voorstellen ook voor Alexander dat hij vrij snel denkt... Ja, ik heb gewoon geld nodig van mijn familie. Ja. Iedereen mag wel eens geld van zijn moeder ontvangen tenslotte. Hij zit al hier in Nederland met zijn familie daar in Rusland. En dat dat dan ook op deze manier zo lastig is. Want je ziet al dat ze dus blijkbaar een Portugese bankrekening hebben moeten vinden... om überhaupt in theorie geld te kunnen versturen. En dan wordt het alsnog geblokkeerd. Dus het is in zowel in de echte zin, dus dat je echt niet bij je geld kan... kan het heel veel nadelen gevolgen hebben. Maar ook in gewoon je gevoel en je beleving van...
Ja.
Van het bankwezen en omgaan met geld. Ja. En je kan er dus wel vanuit gaan dat van de groep mensen met een Russische herkomst die in Nederland wonen, dat veel in ieder geval iets gemerkt hebben van het nieuwe sanctiebeleid.
Ja. Ja.
Ofwel omdat de bank ze gewoon heel duidelijk een bericht heeft gestuurd van, we gaan jullie beter controleren in de transacties. Ofwel op deze manier zoals Alexander heeft meegemaakt. Dat is natuurlijk ook gevaarlijk bij dit soort processen, is dat we de aanstichter, in dit geval de Russische overheid, los moeten kunnen koppelen van de individuen. Ja. Zeker de individuen die hier wonen, waarvan we misschien helemaal niet weten waarom dat zo is.
Nee. Het College voor de Rechten van de Mens heeft de afgelopen jaren met soortgelijke zaken te maken gehad. Ook met transacties afkomstig uit andere landen dan Rusland.
Er zijn vorig jaar een aantal zaken geweest tegen de ING. Het was gecombineerd ook. Waarin twee verschillende mensen zeiden eigenlijk van... ik ben hier benadeeld. En dat had te maken met het feit dat zij... een meer Arabisch klinkende naam hadden. Dus waarschijnlijk op ander soort dat er soortgelijke namen op ander soort lijsten stonden.
Okay.
En daar moet de bank dus ook allemaal op screenen. En wat daaruit bleek is dat ze dus in de omschrijving van de betaling hebben gekeken naar de naam. En dan vervolgens mogen ze die naam ook nog eens... kijken ze ook nog naar mogelijke spelfouten. Dus iedere naam die enigszins lijkt op iemand op een sanctielijst, die ofwel de afzender is, of de ontvanger, of iemand die genoemd wordt in een omschrijving, was genoeg reden om in dit geval aan de bel te trekken en een vraag te gaan stellen.
Ja. Ja,
en dus in ieder geval de betaling tegen te houden.
Als Osama Bin Laden op een sanctielijst zou staan, als je nog, dan is Obama Bin Laden is ook een reden om te zeggen, dat gaan we even tegenhouden.
Ja, exact. Ja,
misschien niet helemaal het mooiste voorbeeld. Maar...
Dit geeft het wel goed weer, denk ik. En het ging echt om bedragen van, uit mijn hoofd, €15.
Ja.
Dus dat heeft niks te maken met de hoogte van het bedrag.
Ja.
En dat liet voor ons ook als college... gaf dat een duidelijke inkijk in hoeveel in detail een bank eigenlijk kijkt om die sanctiewetgeving goed uit te voeren.
Ja.
Daar is toen beoordeeld dat het niet proportioneel was. Oftewel dat mensen gewoon te veel nadeel ondervonden. Terwijl de link met de sanctielijst op een gegeven moment steeds verder zoek raakt natuurlijk. Van wat is de reden dat deze specifieke persoon op de sanctielijst zou staan?
Ja.
En er zijn soms ook bijvoorbeeld andere middelen, zoals kijken naar een geboortedatum.
Ja.
Omdat die ook wel eens bekend is. En dan kan je hem altijd direct uitsluiten.
Zien, dat is hem echt niet.
Precies. Ja. En we hoeven ook in dit geval even het fictieve voorbeeld. Hoe groot is de kans nou dat een Osama Bin Laden in Duitsland
15 euro overmaakt.
Nee. Ja, precies. En op die manier heel relaxed meedoet aan het Nederlands betalingsverkeer.
Ja.
Dus daarin is soms ook de logica een beetje zoek.
Ja. Ja.
Voor het college gaat nadenken over haar oordeel in deze zaak, is het woord voor de laatste keer aan Alexander.
Да, но как я вижу, вы слишком-то сильно трактуете санкции.
Maar ik zeg toch maar dat u die sancties heel erg hoog hebt staan. Maar dat is toch heel disproportioneel voor een gewone Russisch iemand. En voor die hele kleine mensen werkt eigenlijk helemaal niet.
Dat is iets waar wij over gaan nadenken. En over 6 weken zullen wij het oordelen. En daar zult u in lezen wat wij daarvan vinden. Ik hoop dat u wat meer duidelijkheid heeft kunnen krijgen vandaag. Ik dank u en ook u voor uw bijdrage en uw komst. En een fijne reis terug naar huis. Dank nogmaals.
Dank u wel. Dank u wel.
Zes weken na de zitting volgt het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.
Het college heeft besloten dat er sprake is van discriminatie. En de voornaamste reden daarvan was is dat Alexander in dit geval te veel benadeeld is bij het weigeren van die transacties. Volksbank gaf zelf al aan dat ze minder streng beleid zijn gaan voeren in de afgelopen jaar. Wat al aangeeft dat Alexander eigenlijk te veel benadeeld is geweest in deze zaak. En dat daar is het college ook in meegegaan en heeft gezegd dat er waren wel alternatieve middelen dus voor de bank. Wat dus had betekend mogelijk dat Alexander deze betalingen wel gewoon had kunnen ontvangen. En dat zien we wel vaker, dat op het moment dat het over veiligheid gaat, dat discriminatie vaak vergeten wordt. En dit is precies een van de voorbeelden waarin denk ik heel duidelijk is dat je soms met hele simpele kleine stappen iemand veel minder kan benadelen en dus niet discrimineert en nog steeds zich gewoon prima aan de sanctiewetgeving kan houden. Ik kan me voorstellen dat dit precies zo'n goede casus is waar je gewoon als team even goed op reflecteert. Ook als de klacht niet bij het college is.
Dus hebben we nou een steek laten vallen de afgelopen jaren?
Precies. Ja. En misschien hebben ze wel op basis van die reflectie hun beleid überhaupt al aangepast natuurlijk. Wat positief is. Ja. Dat ze ook vanuit het klantperspectief proberen te kijken naar deze verschillende zaken. In plaats van alleen maar vanuit de sancties. En ik denk dat wat nog mooi is, is als ze bijvoorbeeld wat vaker ook klanten uitnodigen aan tafel en met hen concreet in gesprek gaan en zeggen van nou, wat vinden jullie er nou van? Wat kunnen we beter doen? En op die manier hoeft het misschien soms helemaal niet bij het college uit te komen.
Ik kan me heel goed voorstellen als zij die ervaring horen dat ze dan net denken, oh wacht even, dit is ook weer niet de bedoeling.
Ja.
Dat je dat een soort menselijkheid in
exact.
Dat hele technische systeem komt.
Ja, exact. En daar hebben meerdere onderzoeken aan meegeholpen, maar ook oordelen van het college. Aan dit besef bij banken dat er ook een andere kant is, dat er een keerzijde is. En dat een transactie weigeren heel veel gevolgen kan hebben voor iemand. Ja.
Het Oordeel is een podcast van het College voor de Rechten van de Mens. De podcast is een productie van het podcastkantoor en wordt gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. De namen in deze aflevering zijn gefingeerd. Als je zelf vermoedt gediscrimineerd te zijn, dan kan je een oordeel aanvragen bij het College voor de Rechten van de Mens. Kijk hiervoor op mensenrechten.nl. Wil je de volgende zaak die het College voor de Rechten van de Mens behandelt niet missen? Abonneer je dan gratis op deze podcast op Spotify, Apple Podcasts of in elke andere podcast-app. Laat daar vooral ook even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer informatie over het werk van het college? Ga dan ook naar mensenrechten.nl.